U luistert naar Legal IT Talks, de podcastserie over ICT voor de juridische praktijk van de Lexin Groep. Deze podcasts zijn opnames van onze live webinars, waarin we soms ook demonstraties geven. Voor het beeld bij deze demonstraties gaat u naar www.lexin.nl/legalittalks.
Goedemorgen, dames en heren. Fijn dat u weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Legal IT Talks, de maandelijkse webinarserie van Lexin Groep over alles wat te maken heeft met ICT en digitalisering voor de juridische praktijk. Vandaag ga ik in gesprek met Bart van Wanrooy van Epona en Taco van Bennekom van Next Legal over taak- en procesautomatisering. Een hele mond vol, maar waar het op neerkomt is dat we vandaag gaan inzoomen op eigenlijk de taken en onderdelen, werkzaamheden binnen een juridisch kantoor die mogelijk baat hebben bij het automatiseren daarvan. Hoe kun je de computer voor je laten werken, in plaats van dat jij dingen aan het doen bent voor de computer. Daar ga ik nogmaals in gesprek met Bart en Taco, die weten daar alles van. Om even te beginnen met de huisregels van het webinar. Mocht u voortijdig moeten afhaken, dan is dat geen enkel probleem. Op de link waarop u nu zit te kijken is direct na afloop van dit webinar het webinar ook gewoon weer terug te kijken. U mag die link ook gewoon gerust delen met uw kantoorgenoten, mocht u iets zien waarvan u denkt, nou, dit is voor jou ook even interessant, stuur die link gerust even door. Mocht u vragen hebben tijdens het webinar, gebruikt u dan gerust de chatfunctie van YouTube, waar u zit te kijken. Die vragen krijgen wij binnen. Aan het einde van het webinar hebben we ruimte voor de Q&A. Mocht er een vraag tussen zitten die direct aansluit op het onderwerp, dan pakken we die natuurlijk gelijk eventjes op. Genoeg uitleg over het webinar aan zich. Ik ga gewoon lekker van start met een vraag in ieder geval aan mijn gasten van vandaag. Nogmaals, dat zijn Taco van Bennekom en Bart van Wanrooy. Heren, aan jullie de vraag om even te beginnen met een korte introductie van jullie zelf en jullie organisatie. Bart, als ik bij jou mag beginnen alsjeblieft.
Ja, tuurlijk. Dankjewel, Tom. Mijn naam is Bart van Wanrooy. Ik ben de managing director van een bedrijf dat heet Epona Legal. Wij leveren software en services aan advocatenkantoren en bedrijfsjuridische afdelingen. Dat doen we aan een paar honderd kantoren vanuit Amerika en Europa met in totaal 35 medewerkers.
Heel goed, dankjewel. Taco, aan jou dezelfde vraag.
Mijn naam is Taco. Ik werk bij Next Legal. Wij leveren software aan notarissen en aan advocaten. Software die bedoeld is eigenlijk om alles wat je maar moet kunnen doen als notaris of als advocaat, om dat in één pakket te kunnen doen.
Heel goed. Nou, dank voor jullie heldere uitleg. En ik denk dat er wat dat betreft ook voldoende kennis en ervaring aan tafel zit vandaag om dit onderwerp goed verder uit te gaan diepen. Ik wil graag beginnen eigenlijk met een soort van definitiediscussie, want dat automatiseren van werkzaamheden, dat is natuurlijk een nogal breed begrip. Er wordt heel veel door elkaar gebruikt, hè? Digitalisering, automatisering. Taco, als ik jou zou mogen vragen, kun jij aan de kijkers kort uitleggen verschil tussen als wij het gaan hebben over digitaliseren of automatiseren van werkzaamheden? Waar hebben we het dan precies over?
Voor mij persoonlijk is digitaliseren is stap 1. Dat is het vertalen van het papieren proces naar een computer. Het weghalen van dingen van het bureau en het stoppen in een computer. En het automatiseren is de vervolgstap daarachteraan. Dat wil zeggen, dat is de stap waarbij je gaat kijken, hoe kan ik die computer nog meer laten doen van de dingen die ik normaal gesproken handmatig, CQ op papier en handmatig, gedaan heb.
Mm-hmm. En Bart, heb jij daar nog aanvullingen op? Zie jij nog dingen in de praktijk gebeuren waarvan je zegt van, nou ja, daar slaan kantoren momenteel wel goede stappen qua, we nemen afscheid van papier en we werken digitaal. Maar nu even die volgende stap. Hoe ga je dan, waar moeten ze dan beginnen?
De klanten in de advocatuur of bedrijfsjuridische afdelingen die wij ontmoeten, die hebben dat papieren deel eigenlijk al sinds 5 jaar een beetje achter zich gelaten. Die worstelen nu veel meer met het thuiswerken, het niet meer langer op één centrale plek samenwerken. En wat je veel hoort is dat er dus behoefte is aan het met elkaar delen van taken. Taken die soms ook deadlines hebben, en dan noem je ze opeens termijnen. En dan misschien zelfs nog voor de Nederlandse advocatuurmarkt zie je dat er vragen zijn om op die termijnen die je met rechtbanken hebt verweven te krijgen met de met de taken, met de termijnen, concept zoals je dat in kantoor gebruikt. Dus daar is automatisering van het proces net iets minder een verzoek dat we krijgen. Ik denk in het notariaat dat je dat veel ziet. Maar wij zitten erg op de taken en de termijnen.
Oké, duidelijk. En zijn er dan bepaalde aspecten van het werk van een taak als bij jou mag beginnen dan maar even. Hè? Want het is misschien ook wel goed, daar zijn we eigenlijk een klein beetje overheen gegaan. Maar jullie hebben allebei wel vanuit dit webinar zit je wel een klein beetje met je eigen expertise pet hebben we afgesproken. Taco, jij zou iets meer de notariaatkant toelichten. Bart, iets meer de advocatuur. Bart, je hebt het net al natuurlijk al goed gedaan. Taco, zijn er bepaalde processen binnen notariskantoren waarvan jij zegt, dat zijn nou uitgerekend zaken waar kantoren op dit moment op het gebied van het automatiseren, hè, die computer voor je laten werken, waar ze quick wins kunnen behalen?
Ja, er is een hele mooie, vind ik, bij heel veel kantoren waar ik langskom, daar wordt een geeltje op het dossier geplakt of daar zit een checklist aan de binnenkant van de dossiermap waarop afgetekend wordt, dat heb ik dan gedaan en dat heb ik dan gedaan. En dat is bij uitstek, en dat is dat eerste aspect wat ik noemde, dat is het digitaliseren van je papierstroom, waar je eigenlijk heel veel winst mee kan behalen. En als jij het goed vindt, Tom, kan ik daar wat van laten zien?
Ja, tuurlijk. Die gaan we even op beeld zetten dan.
Ja. Wat heel veel kantoren hebben is, wat ik zei, hè, ze hebben aan de binnenkant van de dossiermap, hebben ze die flap zitten, daar tekenen ze op aan wat ze gedaan hebben. En eigenlijk kan je in Assist, kan je zogenaamde checklisten creëren. En in die checklisten kan je aangeven, wat zijn alle afvinklijstjes als het ware, wat er in dit dossier moet gebeuren. Nou, dat kan je in de beheersfunctie kan je dat inrichten. En op dossierniveau kan je bij elk dossier waar deze lijst aan gekoppeld zit, kan je vervolgens, ik zal dat even laten zien, kan je onder de voortgang dat controleverslag zien. En je kan aangeven, ja, dit heb ik al gedaan. En op het moment dat je daarop klikt en hij wordt afgehandeld, dan zul je ook zien dat ze onder afgehandeld terecht gaan komen. Nou wil mijn cursuslaptop niet helemaal meewerken, merk ik. Dat is een beetje zonde. Maar normaal gesproken geef je hier de vink afgehandeld. En dan zet hij hem onder afgehandeld. En er zijn twee dingen die daar gebeuren. De taken die jij zelf, of de controleverslagenlijsten die jij zelf afvinkt, komen daar terecht. Plus alles wat Assist al voor je doet. En dat is een beetje al dat stukje automatisering waar jij het over had, Tom. Alles wat Assist voor je doet, zoals recherches, komen daar ook in terecht.
Okay.
Dus dat is eigenlijk één stap al die je kan zetten voor het daadwerkelijk digitaliseren van een stukje papierwerk wat je op kantoor hebt.
Ja, dus dan zeg je eigenlijk, wat ik hieruit versta is, traditioneel gezien zat er inderdaad op een dossier, werd er eigenlijk genoteerd, ik heb dit gedaan, ik heb dat gedaan, dit moet Henk nog doen, dit moet Piet nog doen. En dat papier, dat wordt nu digitaal, en omdat je dat nu in een systeem stopt, kan eigenlijk dus, in jullie geval de Next, kan de Assist kan al een deel van het werk voor je doen, maar het wordt ook nog eens een keer veel transparanter eigenlijk voor iedereen. Ja. Misschien zelfs wel, ja. Hè, ook voor juist voor mensen die thuis werken en hè, je hoeft niet meer met die dossiermappen te gaan sjouwen. Kunnen ook niet per ongeluk in de trein blijven liggen om dat soort voorbeelden
te geven. Precies dat, weet je, het niet mee hoeven nemen van je dossier, het in één oogopslag kunnen zien wat de status is van het dossier, wat is de laatste taak tussen aanhalingstekens, die is afgehandeld. Het is mijn dossier, ik word ziek. En iemand anders kan het gewoon overpakken zonder door mijn dossier heen te hoeven knallen, als het ware, fysiek. Ja. Je pakt gewoon het digitale dossier erbij en je bent er. Dus ja. Het genereert veel minder papier. En ja, ik vind jouw opmerking van het dossier in de trein laten liggen of in de auto laten liggen terwijl je gauw nog even boodschappen gaat doen. Ja, vind ik een van de meest belangrijke argumenten inderdaad ook.
Ja, ja, en ondertussen komt dan ook de eerste vraag binnen, Taco, die denk ik eigenlijk ook maar gelijk dan mag gaan beantwoorden. Kan je in dit soort checklists ook stopborden plaatsen om bijvoorbeeld de WWFT-checks te borgen?
Het is wel heel leuk dat John inderdaad ook zegt dat je dan bijvoorbeeld geen minuutakte kunt printen. Nee, zover gaan we niet. Wij gaan heel erg uit van de eigen verantwoordelijkheid van het kantoor / van de medewerker. Dus we hebben niet dat soort blokkades erin gebouwd.
Oké. Nou, dan hoop ik dat John zijn vraag hiermee beantwoord is. Bart, In de advocatuur, zei je net al, hè, zijn ze qua digitaliseren van dat papierwerk, zijn al behoorlijk wat stappen gemaakt. Maar ik kan me zo voorstellen dat daar dat procesgestuurd werken, dat dat daar misschien nog wel wat stappen moet maken. Hoe kijk jij daarnaar? Hoe kunnen ze dat dan werkelijk gaan invoeren in kantoor? Wat voor voordelen levert dat ze op?
Ik kan het misschien vergelijkbaar aan de voorgaande demonstratie ook eventjes laten zien hoe het eruit ziet. Wat je veel ziet, of wat er veel wordt besproken, is een concept dat heet Legal Project Management. Dat je samen met de klant afspreekt uit welke deelstappen een bepaald dossier wordt opgebouwd. En hier zie je preliminary tasks, tasks, finalizing tasks van een lawsuit. Dat is een beetje een Engels voorbeeld. Wij gebruiken voor het vastleggen van die taken gebruiken we het Microsoft product Planner. Planner en To-Do, dat zijn eigenlijk producten die complementair zijn aan elkaar. En wat je hier links ziet is dus ook het dossier van Larry Johnson en de taken die daarop zitten. En dit is een visueel heel aantrekkelijke manier om alle taken naar de specifieke gebruikers of gebruikersgroepen toe te brengen. Waar je ook heel makkelijk zo'n kaartje kunt afvinken en op, dan staat hij in mijn complete tasks en weet iedereen dat ook gelijk. Dat kan ik niet alleen doen op binnen Teams. Ik kan dat ook doen via de Planner website of met Planner op mijn telefoon. Dat is een gebruikersinterface die eigenlijk naar jou toe komt. Dat is een van onze visies, is eigenlijk altijd de DMS-functionaliteiten naar de gebruiker toebrengen. Je ziet dan ook, als ik het vanuit de gebruiker beschouw, dat ik een overzicht heb van mijn taken. Mijn taken is eigenlijk een samenvoeging van mijn tasks en de taken die voortvloeien uit wat je ziet bij de verschillende dossiers. Dus hier zie je mijn eigen taken, mijn takenlijst. Hij wordt langzamerhand opgebouwd. En hier zie je de taken gefilterd op wat zijn we eigenlijk in Larry Johnson's lawsuit aan het doen aan taken. Die zijn netjes gesorteerd op due date. De belangrijkste trend daarbij is eigenlijk dat het takenconcept ubiquitous is, overal aanwezig is, op allerlei plekken, mobiel, web, alles. En het tweede element erachter is dat het plannen dynamisch en gedistribueerd is. Dat je nu kijkt naar de taken en de staat zoals ze zijn. Het zijn niet meer rapporten die op bureaus worden gelegd of vinklijstjes. Nee, het zijn eigenlijk gewoon taken die je zo door de hele organisatie heen kunt sturen. Dit is één van de taakconcepten, maar wel één van de belangrijkste. Planner in het product Teams is eigenlijk wat de taken is in het dossier in Microsoft.
Juist. En een van de dingen die mij dan inderdaad triggert, wat ik dan zelf heel gaaf vind aan dit soort oplossingen, en dat zie ik eigenlijk dus bij Taco zie ik dat ook gebeuren, dat is dus het feit dat die informatie eigenlijk gewoon altijd met je meereist. Dat je eigenlijk ongeacht locatie, tijd, veiligheidsvoorwaarden die je zelf stelt, dat je dus eigenlijk altijd die actuele status van een dossier in kunt zien. Dat is in ieder geval iets wat bij mij heel veel enthousiasme opwekt. En wat ik me dan ook afvraag, Bart, en jij had het net al heel eventjes aan, hè? Je had het ook over bijvoorbeeld het informatie uit ophalen van externe bronnen. Je noemde net al bijvoorbeeld eventjes termijnen, de rolbewaking in combinatie met de rechtspraak. Zijn dat nou zaken die zich ook goed lenen om in dit soort processen mee te nemen, dat koppelen van externe bronnen in automatisering?
Ja, dat kun je zeker zo goed doen, maar daar zul je wel iets voor moeten hebben om die gegevens op te halen. Wij zijn eigenlijk bezig met de ontwikkeling van een koppeling met Armarium. Armarium raadpleegt die 12 rechtbanken, haalt daar die verschillende de roladministratietermijnen op en die representeren we dan als taken in Teams. En die Teams taken die worden dan weer netjes vermengd met dossiertaken of persoonlijke taken. En zo krijg je één enkel takenconcept dat voor de gebruikers gebruikt kan worden, waarbij diegene die taken die vanuit de rechtbank komen een beetje read-only, alleen lezen zijn. Want het kan natuurlijk zo zijn dat er meer taken zijn of dat taken worden overschreven. Misschien als je de schermdeling nog even zou willen aanzetten, dan trek ik hem nog even ietsje breder. Ik denk dat wat ook belangrijk is, is dat je dan visueel inzichtelijk maakt hoeveel taken er bij welke personen liggen en wat die statussen van die taken zijn. Dus aan de linkerkant zul je dan de taken van de verschillende rechtbanken hebben. Aan de rechterkant kun je dus zien waar we per zaak of over alle zaken of per rechtbank in zitten. Dit soort KPI's zijn eigenlijk een resultante van de gegevens van die verschillende taken. En het takenconcept gaat nog net iets verder dan misschien taken op het niveau van het dossier. Want heel veel van onze klanten hebben ook bijvoorbeeld commerciële taken. Die wisselen met elkaar uit dat er opportunities zijn. Hier is klant Tom Jansen en ik hoor van Jeroen Preller dat die man heel rijk is en graag naar België wil. En zo geef ik aan mijn collega een commerciële taak. Het niveau van de taken kan natuurlijk ook een taak zijn op het niveau dat ik een workflow start. Hier zie je Power Automate als workflow engine om een taak te starten. Of ik ga digitaal ondertekenen. Denk alsjeblieft net wat breder dan taak-taak. Alleen binnen een dossier, maar denk dus ook aan commerciële taken. Of zelfs het digitaal ondertekenen van een document. Hè. Het is denk ik een kwestie van, je hebt hier een contract. En aan het einde van het contract moet het door verschillende personen worden ondertekend. Nou, jullie kennen het wel. Dan worden die ondertekeningen vanuit zo'n document worden opgehaald. En vanaf dat punt worden die stukken naar de verschillende partijen toegestuurd om te ondertekenen. Taken, termijnen, maar ook uit document geïnitieerde werkstromen zijn eigenlijk allemaal concepten die je terugziet in dit type moderne oplossingen. Dus denk ook aan documentgerelateerde taken als je denkt aan taken. Een contract dat eindigt op een bepaalde datum, dan wil ik 30 dagen van tevoren een alert ontvangen. Ben ik dan ziek? Dan gaat Taco het overnemen en gaat Taco ermee verder. Hè, dus met escalaties en dergelijke erin. Dus het is ruimer dan alleen een taak in een dossier. Het geldt ook voor taken op het niveau van het document. Of taken in andere systemen, zoals commerciële systemen.
Oké, duidelijk. Dat is in ieder geval aan de kant van de advocatuur. En Taco, jij haalde net al heel eventjes ook iets aan rondom. Hè? In ieder geval aan jullie kant wat er dan kan worden gedaan met automatiseren van recherches. Ik kan me voorstellen dat daar ook een hoop koppelingen met externe partijen bij komen kijken. Kun je wat meer vertellen over hoe die automatisering van koppelingen met externe systemen in het notariaat, hoe dat werkt en wat dat voor voordelen oplevert?
Nou ja, in zoverre, en dit is binnen het notariaat redelijk gebruikelijk al, is gewoon alle recherches die jij moet doen, worden zoveel mogelijk in een pakket opgenomen. Dus een kadastrale recherche kan je al dan niet in bulk, als jij 500 registergoederen aan jouw dossier hebt zitten, kan je ze in bulk uitvoeren en zeggen, joh, ik ga even een kop koffie pakken, want 1000 recherches uitvoeren kost de computer ook gewoon even tijd. Maar vervolgens doet die computer doet dat allemaal voor je en slaat dat ook uiteraard weer op in je dossier. Hè, dat is een standaard ding, bij wijze van spreken. Nou, en datzelfde geldt voor het doen van de compliance checks en noem maar op. Dus in zoverre kan je bijna elke recherche die je wil, kan je vanuit het pakket geautomatiseerd doen.
Ja, en Taco, waar ligt dan...
Sorry, Tom, zal ik je onderbreken? Ja? Ik wil nog even aanhaken op wat Bart net zei. Bart had het net, hè, over taken die boven het dossier uitstijgen, als het ware. De grap is ook dat je steeds meer ziet dat mensen ook met, niet zozeer met een dossier bezig zijn, maar met cliënten bezig zijn. Dus waar ik net liet zien, hè, dat je afvinklijstjes hebt, als het ware, bieden we ook de mogelijkheid om daadwerkelijke taken te creëren, zoals Bart ze inderdaad ook al aangaf. Hetzij op dossierniveau, hetzij op cliëntniveau. Dus je kan ook inderdaad boven het dossier uitstijgend, kan je inderdaad zeggen van ik wil bepaalde taken gaan koppelen. Een commerciële taak bijvoorbeeld, zoals Bart al aangaf. Dus ja. Ik kan heel goed onderschrijven wat Bart ook zegt. Hè. Kijk, trek het breder. Kijk verder dan wat je nu gewend bent van papier, zal ik bijna willen zeggen.
Ja, en Taco, waar ligt dan wat jou betreft eigenlijk in de praktijk nou dan de winst op het, als het gaat om automatiseren? Want hebben we het dan enkel over tijd besparen? Of komt het ook nog de kwaliteit van de documenten, of de productie en de stukken ten goede? Waar ligt wat jou betreft nou echt de concrete winst van het automatiseren van werkzaamheden?
Op twee vlakken eigenlijk. Eén, het vlak wat ik al benoemde, lees inzichtelijkheid en wat is de status van het dossier, kan iemand het overpakken? En aan de andere kant zit het voor mij puur in het feit, hoe meer tijd ik overhoud voor het, ja, ik noem dit altijd, het klinkt heel flauw, maar ik noem dat altijd het stomme werk. Lees, ik moet bijhouden wat mijn dossier is, et cetera. Dat wil je eigenlijk zoveel mogelijk dat die machine dat voor je doet. Wat je wil, is je wil tijd overhouden voor klantcontact. Je wil tijd overhouden om inhoudelijk naar je stukken te kunnen kijken. Je wil tijd overhouden om de briljante constructies te verzinnen in je akte of in je stuk of in je overeenkomst. Dus in zoverre, je wil minder tijd kwijt zijn aan administratie, tussen aanhalingstekens, en veel meer tijd aan de inhoud kunnen besteden, want dat is ook gewoon weer declarabel werk en het is weer klantcontact. Oftewel, ja, ja. Het is weer een moment om jouzelf belangrijker te maken voor je klant.
Juist, dus eigenlijk door de computer meer te laten doen, klinkt gek, ja, maar door te automatiseren, wordt eigenlijk het werk met de cliënt nog persoonlijker, omdat die, ja, tijd en ruimte er weer, ja, weer ontstaat.
Maar als je daar ook nog wat van laten zien?
Ja, doe dat zeker. Onthoud het heel even, want ik krijg we krijgen nog even één vraag ingezonden net van Joyce Luisterburg. Die is ook voor jou, Taco. Okay. De vraag was eigenlijk, deze kwam binnen op het moment dat wij het hadden over die koppelingen met externe systemen. Ja, het huwelijksregister en het UBO-register. Daar kan jij vast iets mee
begin ik even bij de laatste, bij het UBO-register. Die gaat er zeker aankomen. De KVK is zelf bezig met een... Zonder al te technisch te worden, een koppeling te maken waar softwareleveranciers op aansluiten. Daarvoor zitten wij nu in een projectgroep, om dat samen met de Kamer van Koophandel te ontwikkelen. Om ervoor te zorgen dat UBO-register straks gaat worden wat wij allemaal willen. Dat het dus ook voor de Kamer van Koophandel, maar ook voor de notarissen die dat ding gewoon gaan vullen voor heel veel procent. Dat moet gewoon iets moois worden en het moet niet een hapsnap ding worden. Dus we zitten in die projectgroep. Ik heb niet een indicatie van wanneer dat er komt. Daarvoor is het nog te vroeg, wat mij betreft. Mm-hmm. Maar die gaat er zeker komen.
Nou, en het huwelijksgoederenregister?
Ja, het huwelijksgoederenregister. Die zit al in Assist. Die kan je gewoon al raadplegen vanuit Assist. Het enige nadeel aan het huwelijksgoederenregister op dit moment is dat dat huwelijksgoederenregister van oudsher gevuld werd... door mensen, en de anekdote is, ik heb geen idee of dit waar is, maar de anekdote is dat er één iemand bij de rechtbank was die dit deed. De huwelijksvoorwaardenverwerking, het huwelijksgoederenregister. En als die met vakantie was, dan bleef het 3 weken liggen. Nou, ik kan me niet helemaal voorstellen dat dat 100% waar is, maar de anekdote is er aan zich wel leuk bij. Dus daarvoor is op dit moment de KNB aan het kijken of ze daar wat mee kunnen. Is ook nog in alle beginstadia is dat er, maar dat is een register waarvan ik weet dat het notariaat een doorn in het oog is. Dus ja, die moet ook beter en beter worden wat dat betreft.
Oké, jij wilde wat laten zien.
Ja, over het automatiseren van die taken. En als je mijn scherm kan, yes, dankjewel. Wat je kan doen binnen Next is je kan een taak creëren. Dat kan jij zelf doen. Daarvoor hebben we een knop bovenaan dat jij een taak wil maken. Maar je kan ook, en dat is de functie die ik nu heb ingegeven, is dat ik kan zeggen, nou, bijvoorbeeld voor een levering en een hypotheek, ga ik zogenaamde autotaken creëren. En autotaken kan je koppelen aan een afspraak, dus een passeerafspraak. Oké, dus als ik op 1 december ga passeren, wil ik... In mijn geval heb ik dat hier op 30 dagen gezet. 30 dagen van tevoren een taak naar boven krijgen bij de behandelaar, bijvoorbeeld. Om ervoor te zorgen dat de aflosnota opgevraagd wordt. Zo kan ik ook aangeven, oh ja, ik wil dat 6 dagen na die afspraak, dat we nog even met de cliënt contact nemen. Even een stukje nazorg verlenen. Dus je kan elke denkbare taak die jij als kantoor zou willen hebben, kan je in principe zo maken... zodat zodra jij het dossier aanlegt, al die taken al uitgedeeld worden. En dan om een kleine koppeling te maken met wat Bart ook zei, is je kan ook bijvoorbeeld taken koppelen aan een groep. Dat je inderdaad zegt, oké, het ondersteunend personeel, die moeten deze taken uitvoeren. En die kunnen dan onderling verdelen wie welke taak gaat doen. En dan kunnen ze ook weer van elkaar overpakken. En het voordeel is, en dat is ook weer precies hetzelfde wat Bart zegt, je ziet dat er eigenlijk best wel wat parallellen zijn. We hebben een takenfunctie. Nou, die is bij mij verschrikkelijk, want ik doe nooit wat. Dus vandaar dat je ziet dat ik hier heel veel heb staan. Nou, bij een gemiddeld kantoor is deze wat minder rommelig dan bij mij, zal ik maar zeggen. Maar op dossierniveau heb ik datzelfde lijstje, maar dan gefilterd voor dit specifieke dossier. Dus iedereen kan ten alle tijde zien wat zijn de actuele taken in dit dossier. Nou, plus het feit, ze komen ook nog eens een keer op je homescherm als eerste naar voren. En dat is voor de mensen die al met Next werken, dat is het scherm wat je ziet als je als eerste inlogt. Dus op alle plekken word jij geconfronteerd met het feit dat jij je werk moet doen, bij wijze van spreken.
Ja.
Dus in zoverre het... Verder, en dat was terugkomend op jouw allereerste vraag eigenlijk, het steeds verder automatiseren van jouw takenproces, van jouw procestaken, hoe je het ook noemen wil, dat is juist een hele mooie om daar wat mee te gaan doen. Hoe ver kan ik dit, hoe ver wil ik dit automatiseren? Dat is natuurlijk ook een hele goede voorvraag. Ja. Dus eigenlijk is dat een hele mooie om ook weer wat mee te doen vanuit je pakket.
Ja, snap ik. Hey Bart, ik denk dat er best wel mensen zitten te kijken die nu denken, ja, dat automatiseren van taken en processen, ik zie wel een stukje noodzaak en een stukje nut hoop ik ook. Maar ik kan me ook voorstellen dat mensen zitten te kijken, ja, maar wacht even, we hebben het nu over automatiseren en door een computer laten uitvoeren van werkzaamheden die ik normaal gesproken heel de dag zit te doen. Een angst die kan ontstaan bij het automatiseren van werkzaamheden, dit gebeurde natuurlijk vroeger in de autofabrieken en dat soort plekken gebeurde dat ook, is dat natuurlijk op den duur de discussie kan ontstaan, gaan we niet mensen weg automatiseren? Wat gebeurt er met mijn baan? Is dat een discussie die jij in de advocatuur tegenkomt?
Nee. Ik heb het echt nog nooit gehoord. Dus het heeft niets te maken met wegbezuinigen of veranderen om het aantal werkplekken aan te passen. Nee, totaal niet. Het heeft veel meer iets te maken met het gevoel van controle. In een combinatie met groot gebruiksgemak, binnen een kantoor werken met taken, maar wel op een zodanige manier dat je erop kunt vertrouwen dat de collega's waar je nu op afstand mee werkt, die dingen ook gaan doen, dat je inzichtelijk hebt of bepaalde dingen zijn gedaan. Dus je bent veel meer in control van het dossier of van de taken die jij bij iemand anders hebt neergezet. Op je watchlist of op je eigen to-do-list. Dus het geeft controle en het stelt je in staat om veel beter gedistribueerd te werken. Misschien nog een heel klein ander element. Wat je ook ziet is dat al naar gelang je meer met taken gaat werken in een dossier, dat je ook tijd vaak gaat schrijven op een specifieke taak en in communicatie met je klant budgetafspraken maakt, maar ook volgordelijkheids- en tijdlijnafspraken gaat maken gerelateerd aan die taken. En zo gauw je tijd gaat schrijven op taken van een dossier, kun je ook veel betere calculaties gaan maken van wat een mogelijk toekomstig dossier zou gaan kosten. Je creëert heel veel informatie. Dus het is hoe noemen we het, operational excellence. Hè? De dingen die je doet beter doen, is veel meer het doel. En dat doe je samen als team. En dat heeft niet als doel om bepaalde mensen daar juist uit te snijden. Het tegendeel. Het beste samenwerken met cliënt en binnenkantoor.
Juist, dus het doel is veel meer consistentie en kwaliteit en niet kosten besparen in de personele bezetting.
Ik heb het nog nooit gehoord. Echt, het speelt niet. Het is echt, dit ingevoerd krijgen is waar mensen zorgen over hebben. En dan denk ik dat groot gebruiksgemak, dat het overal naar je toe komt, gaat helpen. Maar je moet uiteindelijk wel vertrouwen hebben in het feit dat als ik jou een taak geef, Tom, dat jij hem ook doet op die deadline. En dat is dus psychologie wat een belangrijke rol speelt bij het invoeren.
Ja, en niet gewoon de reminder mailtjes gewoon maar wegklikt en denkt het zal mijn tijd wel duren.
Dat kan overigens wel arbeidsrechtelijke gevolgen hebben als je dat altijd doet.
Een interessante casus, hoor ik zo. Ik zie nog een vraag binnenkomen van John Wijmalen. Die wil ik heel even bewaren omwille van de tijd voor de Q&A. Dus John, we hebben je vraag gezien, maar ik bewaar hem heel even voor het slot. Want ik wil namelijk van Taco eigenlijk ook nog wel even horen hoe deze discussie in het notariaat gaat. Want ook daar wordt dan dus steeds meer werk geautomatiseerd, wat bijvoorbeeld door de klerk werd gedaan. Als je nou in dit soort situaties terechtkomt bij een notariskantoor, hoe gaat dat gesprek? En hoe neem je dan die misschien wel zorg die er misschien wel bestaat op de werkvloer over het automatiseren van werkzaamheden? Hoe zorg je dan dat de mensen op de werkvloer uiteindelijk dat automatiseren ook gaan omarmen? Daar de nut en noodzaak van gaan inzien en zien dat het voor hun ook een hulpmiddel is in plaats van een bedreiging?
Ik moet me eigenlijk helemaal aansluiten bij Bart ook hoor. Ik heb nooit discussies eigenlijk op kantoren over van jij komt hier om mijn baan weg te automatiseren. Gelukkig niet. Nee, wat ik op kantoren heel veel tegenkom is eigenlijk heel bazaal. Taco, help. Help mij mijn proces efficiënter te maken. Help mij te kijken waar we tijd kunnen winnen. Help mij te kijken waar... hoe we minder tijd aan een dossier kwijt zijn. Want notariaat heeft het gewoon hartstikke druk op dit moment. Dus personeel wegautomatiseren heb ik niet als doel ooit te horen gekregen. Wat ik gewoon wel heel erg merk is dat ze heel erg zoekende zijn naar waar zit nu de winst? Waar zit nu voor mij... het stukje waar ik het eruit kan halen. Het mooiste voorbeeld wat ik kan geven is een kantoor wat bij mij aanklopte van joh, wil je eens met me meedenken over ons testamentenproces, hoe we dat doen? En die hadden een papieren besprekingsverslag wat ze helemaal uitschreven. Dat ging naar de medewerker, die ging op basis daarvan een akte bij elkaar zoeken. En dat zeg ik letterlijk zo, want dat was niet een modelakte, maar dat werd uit oude stukken werd dat opgehaald. Ja, dat is zeer arbeidsintensief. Nou, en daar kan je dus uiteindelijk je winst op gaan halen. Dus het hele grote deel van taken en automatiseren en proces automatiseren en welke route je het ook wil geven, is even heel goed kijken naar wat doet een dossier in je organisatie? Hoe loopt zo'n dossier in je organisatie? Dus het gaat veel dieper dan enkel wat wij laten zien eigenlijk, hè, een takenproces. Mm-hmm. Er zit eigenlijk altijd een heel bedrijfseconomisch proces zelfs achter. Dus eigenlijk ben ik altijd gewoon, ik zit naast mensen, ik ga kletsen met mensen. Oké, vertel maar, hoe doe je het? En dan ga ik vervolgens met de kennis die ik heb, ga ik nadenken, wat kan ik in het pakket doen om je leven makkelijker te maken. Dus het is eigenlijk altijd een hele positieve, leuke sfeer wat dat betreft.
Ja. Eigenlijk hoor ik je daarmee ook zeggen dat het ene kantoor automatiseert niet hetzelfde als het andere kantoor. Hè. Er zijn waarschijnlijk wel best practices die op veel kantoren van toepassing zijn, maar waarschijnlijk hetgene waar je jezelf mee bezighoudt bepaalt nog wel heel erg wat dan interessant is om te automatiseren en waar je zelf, noem het even, de human touch blijft toevoegen. Bart, als ik dat zou ik dan ook even bij jou willen vragen. Want kantoren die willen gaan beginnen met het automatiseren van processen, workflows, hè, noemde je net al als onderdeel. Je moet ergens beginnen. Je moet ergens gaan identificeren wat voor jouw kantoor nuttig is om te gaan doen. Als jij nou bij kantoren binnenstapt en die moet je daarbij aan de hand meenemen. Hoe ziet zo'n proces eruit bij jullie?
De workflow-regel is eigenlijk dingen die je heel vaak doet en vervolgens veel tijd kosten. Hè, X maal Y, dat is waar je mee start. Hè. Je sorteert ze op, ik doe dit vaak en het kost mij veel tijd. Want X maal Y levert de hoogste belastinginvestering in tijd op. Toch is dat meer een workflow-georiënteerde vraag. Ik denk dat workflows in de advocatuurlijke klanten die ik spreek een minder grote rol spelen. Het gaat echt om project management vaak. Taken binnen grote dossiers om met teams samen te kunnen werken en in bepaalde volgorde werken. Dus we hebben het veel meer over tijdplanning en het aansturen van mensen, resources, dan dat we het hebben over geautomatiseerde workflows. Dat is denk ik in het notariaat ietsje anders dan de klanten die ik ontmoet. Vanuit de corporate legal departments zie je heel vaak dat het documentgedreven deadlines zijn. Er worden 14.000 transactiedocumenten per maand gemaakt. Die dingen die expireren. Dus als resultaat van de contract end date moeten er dingen gebeuren. Wordt dit gerenewed, niet gerenewed? Dan heb je het over het digitaal tekenen van documenten. Of het op een geordende manier behandelen van het vervallen van bepaalde contracten. Dat zijn echt, ja, je kunt het workflows noemen, maar het zijn eigenlijk aan document gerelateerde taken die automatisch worden gecreëerd en naar die gebruikers of die groepen gebruikers worden getoond. Dat zijn de twee categorieën, LPM, Legal Project Management, en document georiënteerde, smalle, kleine workflows.
Ja, en kun je een aantal praktijkvoorbeelden dan geven van eigenlijk de processen die je dan nu, noem het even, je top 2 processen die je tegenkomt binnen kantoren of de zaken waar kantoren ook eigenlijk, want ik vroeg net daar al een soort van quick wins te benoemen. Zou je die ook voor de advocatuur kunnen benoemen? Wat zijn nou processen die je veel tegenkomen waarvan jij binnenkomt dat je denkt, man, wat zit je nog veel, waarom doe je dit nog met de hand?
Nee, zo zou ik dat niet. Zo denk ik eigenlijk niet. Maar ieder bedrijf heeft wel allerlei dingen die je nog zou kunnen verbeteren. En wat je ziet is dat we veel aan de kop hebben we papier gedigitaliseerd. Maar in die COVID-tijd hebben we over de staart nog niet zo heel goed nagedacht. Het daadwerkelijk fysiek ondertekenen van de stukken, hè, waar waarde wordt gewisseld tussen partij A en B, moet er uiteindelijk, hè, die workflow over de versie van een contract, maar er moet er uiteindelijk een krabbel worden gezet. Je ziet in die staart dat heel veel partijen bezig zijn met digitale ondertekenen. Producten zoals DocuSign, Adobe Sign, ValidSign. Er zijn veel gebruikte producten om de werkstroom rondom het getekend krijgen te realiseren. Komt simpelweg omdat die papieren versie niet meer vanuit cliënt wordt gestuurd naar opposant of wederpartij. Daar orchestreer je als het ware als advocaat een beetje de staart van het proces. Het andere element is het hebben van controle over het niet missen van deadlines. Hè. Dus iets termineert, gaat aflopen en er ontstaat groot risico als we daar niet op tijd op reageren. Nou, dat soort in kaart brengen van die risico's en daar op tijd op reageren. Denk maar eens aan een fatale termijn van het niet opkomen dagen bij een rechtbank. Ja, dat heeft gewoon grote aansprakelijkheidsgevolgen. Er speelt dus control een hele belangrijke rol. We werken gedistribueerd, maar we willen belangrijke termijnen niet missen, omdat dat grote gevolgen kan hebben voor ons kantoor of de cliënt. Heb ik dan die top 2 goed benoemd? Dat denk ik wel. Tekenen en control.
Dat denk ik wel, want we gaan zo langzaamaan even richting de Q&A bewegen van dit webinar. En dat betekent ook dat ik nu dus eventjes met wat extra aandacht naar de chat ga kijken. Daar komen ondertussen dus, er stond al één vraag. John, we komen nu terug bij jouw vraag. En er komt nog een tweede vraag binnen van Jan van Haafden. Maar ik ga even beginnen bij die vraag van John. John Wijnmalen, dit is een vraag voor Taco. Deze kwam binnen op het moment dat we het hadden over de takenfunctie binnen Next. En de vraag daar was of dat de takenfunctie die jij nu hebt laten zien, komt daar ook een koppeling voor met Teams, dan wel met Outlook?
Eerlijk antwoord, weet ik niet. Heb ik niet gehoord dat binnen nu een paar maanden in de planning zit. Maar wat ik dan zeker ga doen is dit even bij onze hoofdprogrammeur neerleggen.
Tom, als ik daar nog iets over zou mogen opmerken.
Tuurlijk.
Wat we eigenlijk nu al doen, Microsoft maakt dat taken en planner to-do tasks. Dat zijn een beetje verwarrende concepten in de Microsoft-wereld. Hè? Dus de vraag gaat eigenlijk over, kun je dan een taak maken die in het product Outlook in je mailbox komt? Ik denk dat die er eigenlijk uit wordt gefaseerd. Ik denk wel dat het product planner de drager zal zijn van taken. En dat planner in Outlook goed te zien is als to-do tasks en planner in Teams goed te zien is. Te doen is. Dus als je het puur hebt over tasks, als je die vroeger in Outlook had, daar zitten we nog een beetje in een transitiefase. Ik merk zelf dat even vanuit Contact Manager kan ik een taak voor een collega aanmaken. Die leidt ook tot een task in zijn Outlook, maar realiseer je alsjeblieft dat een task automatisch een to-do task is, die dus in Planner ook wordt weergegeven. Planner voegt samen taken vanuit team met to-do tasks, wat hetzelfde is als Outlook task. Beetje verwarrend, maar even, we gaan dus van tasks in SharePoint en Outlook naar to-do en planner. Dat is eigenlijk de trend. Dus dan zou het weergegeven in planner zou de vraag zijn.
Ja, want je kunt inderdaad die planner kalenders en zo, die kun je ook al wel weer als Outlook agenda's weer toevoegen, waardoor je ook weer die deadlines kunt. Ja, die werkt nog niet top, maar het begint, Microsoft is dat allemaal langzaam inderdaad in elkaar aan het schuiven en een aantal oude componenten aan het afbouwen. Dan een vraag van Jan van Haafden. Die vraagt, kantoren zijn steeds meer bezig met zaken als procesoptimalisatie, marketing, kantoorpositionering. Hoe helpen deze pakketten hieraan mee? En de procesoptimalisatie hebben we dan dus al toegelicht. Maar hoe kun je de automatiseringskant ook gebruiken om de bedrijfskant van het kantoor verder te helpen? Heeft een van jullie daar een bepaalde kijk op?
Ga je gang, Bart.
Ja, het is een beetje met een commerciële inslag. Hè? Taco heeft net al een beetje aangestipt dat je op cliëntniveau iets kunt doen. Maar heb je een CRM-pakket, een product dat heet Contact Manager, dan wissel je vaak opportunities met elkaar uit. Hè? De rainmakers van het kantoor vinden allerlei handel, links en rechts. Maar je brengt structuur aan om binnen kantoor die opportunities met elkaar te delen. En als je dat inzichtelijk maakt, dan kun je de opvolging daarvan ook goed regelen. Dus wij noemen dat een commerciële taak, wat je in het CRM-systeem gaat doen. Maar die leidt wel tot onderliggende agenda-items of tasks in Outlook, die dan vervolgens weer in de rest van de producten te zien zijn. Dus je bedient het vanuit het CRM-systeem, maar je kunt het net zo goed vanuit Outlook of andere systemen inzichtelijk maken wat de status is. Ik denk dat business development een ondergeschoven kindje is voor de meeste kantoren. Ik denk dat wij iets van 98 advocatenkantoren in Nederland hebben met Contact Manager, met CRM. Ik denk dat er 8 zijn die aan dit soort commerciële taken en procesautomatisering op commercieel gebied werken. Ja, weet ik vrij zeker. Het is nog geen 10% van de klanten gebruikt het, terwijl het er gewoon in ligt. Het is wel een kleine drempel dat je natuurlijk met elkaar echt op deze manier gaat werken en sturen. Het is meer psychologie dan techniek.
Ja, en we hebben natuurlijk over die business development kant, daar hebben we onlangs nog een webinar over gedaan. Hè? Als u die wilt terugkijken, kijk even op ons YouTube kanaal. Daar staan alle voorgaande Legal IT Talks staan erop, ook over business development en CRM. Daar komen dit soort topics ook naar boven. En ik herken wel wat Bart zegt, om even uit mijn eigen wereld te spreken als marketeer. Is inderdaad het geautomatiseerd laten opvolgen van interessante contactmomenten door je collega's. En dan dat goede vertrouwen dat je collega's inderdaad die potentiële cliënt gaan nabellen. Inderdaad die afspraken nakomen en informatie weer terugkoppelen. Dat is wel een crime. En daar kan zeker taakautomatisering kan daar zeker een belangrijke rol in spelen.
Er zit ook een klein... Oh, sorry.
Sorry. Wat ook speelt, is dat wat veel mensen vergeten, ik denk dat Bart misschien dit wel kan beamen, is dat in de pakketten enorm veel data zit waar het kantoor wat mee kan. Je hebt een schat aan marketinginformatie, klinkt een beetje flauw natuurlijk, maar in je voor het notariskantoor in je repertorium zitten. Wat ik heel veel merk bij kantoren is dat ik de vraag krijg, god Taco, kan ik nu niet even presenteren een lijstje van de cliënten die de afgelopen tijd een testament gemaakt hebben, bij wijze van spreken, de afgelopen 5 jaar. Wie heeft nou langer dan 5 jaar geleden een testament gemaakt? Oh, dat wil ik even inzichtelijk hebben. En die data is allemaal beschikbaar in het pakket. En we kunnen die inderdaad ook visualiseren. Dus ja, de pakketten kunnen daar zeker bij helpen. Zeker ook omdat we functies hebben om dat soort dingen naar boven te halen.
Maar het is interessant, Taco, want dit automatiseren voor kantoren die met een stukje toch met die business development aan de slag willen. Ik hoor je een scenario schetsen waarbij je bijvoorbeeld wil vreten van, nou, wie heeft er in de afgelopen 5 jaar bij ons een testament gemaakt? En dat je misschien wel ieder jaar een soort van check-up bij die klanten wil kunnen doen. Is het testament nog actueel? Wilt u dat wij een refresh doen? En als het systeem voor jou dan periodiek automatisch dat rapport opstelt, zodat jij alleen nog maar hoeft te beslissen, ik wil nu wel of niet die actie doen. Dat is natuurlijk wel iets waar proces- en taakoptimalisatie een hele mooie rol kan vervullen om uiteindelijk ook financieel aan de bottom line wat bij te dragen.
Ja, klopt. En, dat is wat mijn kernpunt is. De data is er. We kunnen heel veel boven tafel halen voor een kantoor, inderdaad. Ja. De stap die jij nu benoemt, zover gaan we nog niet. Dat is wel een hele mooie om naartoe te werken, overigens.
Ja, nou, dat is misschien mijn marketing spirit die boven komt drijven. Bart, sorry, jij wou nog wat zeggen.
Ja, ik zie in de vraag van Jan van Haafden ook dat hij het heeft over marketing en kantoorpositionering. Wat wel heel gebruikelijk is, is natuurlijk gewoon e-mail marketing, waarbij je in de workflow de spam afmelding automatisch wilt hebben verwerkt. Je wil in control zijn van het feit dat je mensen die geen mailings willen ontvangen, dat je die dan niet blijft sturen. Dus daar zit een stukje procesoptimalisatie in. En je ziet ook dat als je thematisch nou iets gaat doen naar een klantengroep, dat er veel seminars worden georganiseerd. Ook daar heb je workflowprocessen zoals aangemeld, afgemeld, dieetwens, hot walk-in, et cetera. Dus ook daar geldt dat de CRM-kant, dat er een stuk procesautomatisering in zit, zodat je op het allerlaatste moment die badges nog kunt printen. Er zitten meer workflow-elementen in. Heb ik het stukje kantoorpositionering nog niet benoemd. Ik denk wel dat ik in de markt. Ik schreef heel veel bedrijfsjuridische afdelingen. En die zijn altijd verschrikkelijk geërgerd over de facturen die ze ontvangen van kantoren. Namelijk hoe hoog ze zijn, wanneer ze ontvangen en wat erop staat. Als je de nummer 1 frustratie van general counsels vraagt, dat ik er 30 in de zaal heb, dan beginnen de 28 daarover. Je kunt jezelf, denk ik, als kantoor enorm beter positioneren door veel meer op taken en vaste begrotingen te werken, zodat de voorspelbaarheid van de eindfactuur goed inzichtelijk wordt voor de klant. En ook, als de klant tijdens het proces daarvan af gaat wijken, dat je op tijd gewoon extra budget kunt vragen, want het is heel duidelijk dat er iets nieuws gebeurde. Dat is allemaal weer inzichtelijk geworden. Ik denk dat het takenconcept op het dossier tot een hogere tevredenheid kan leiden aan die financiële kant. Ook al lijkt het initieel alsof je het efficiënter en daarmee met minder omzet gaat doen. Ik denk, uiteindelijk is die tevredenheid toch de resultante waar je op stuurt. En dit echt, stop me in een ruimte met 30 general counsels, allemaal boos. Dus dit is echt wel iets om iets aan te doen.
Juist. Ja, nou, dan zeg je ook iets goeds. Hè? Die klant die terugkomt, die is waardevoller dan die klant die misschien uiteindelijk dan net even die 100 euro meer heeft betaald. Dus dat in stand houden van die relatie, ook dat wordt nog eens een keer door al die data in dat systeem, wordt het ook nog eens een keer makkelijker. Heren, ik wil altijd eventjes afronden met wat ik dan in ieder geval maar de gouden uitsmijter noem, de gouden tip. Het laatste wat jullie mee willen geven over dit onderwerp aan de kijkers. Taco, als ik bij jou mag beginnen, de laatste gouden tip, waar moeten kijkers vandaag mee beginnen?
Vandaag hoeft niet direct, want ik ben redelijk druk, maar bel me. Wat wij, en met me bedoel ik eigenlijk alle consultants bij Next Legal, we denken heel graag mee op dit soort vlakken. Dus als je met een vraagstuk zit, bel ons, kijk of we eens even met je mee kunnen denken. Kijk of we even als sparringspartner op kunnen treden. Kijk naar je eigen proces en bel ons als je vragen hebt, inderdaad.
Ja, Heel goed, dankjewel. Bart, aan jou dezelfde vraag natuurlijk.
We gebruiken allemaal nu Teams 2 jaar langer als vergadertool. En dat beheersen we aardig. Maar Teams kan erg veel meer. Echt op het gebied van taken en planner kunnen er hele mooie dingen worden gemaakt en gerepresenteerd. Daar kun je echt vandaag mee aan het werk. We hebben een Microsoft Certified Trainer bij Epona in dienst. Hij heet Rob Omens. Gratis. Benader ons en hij legt je in een half uurtje, kwartiertje eventjes uit hoe je met dat planner kunt werken in Teams. Neem die extra stap in Teams. Wij helpen jullie er graag bij. Het is niet een commerciële aanbieding. Het is gewoon, de man weet ongelooflijk veel van dat Teams. Laat je even dat zien wat daarmee kan. En dan zie je wat je met die mogelijkheden naar de toekomst toe kunt doen. Het is laaghangend fruit.
Heel goed. Nou, we zorgen dat jullie contactgegevens in de mail komen te staan, die we na afloop nog even naar alle kijkers sturen. Met daarin de, nog even een herinnering aan de terugkijklink. Dank jullie wel voor jullie tijd, kennis, input en inspiratie vandaag. Want ik ben zelf in ieder geval geïnspireerd. Ik hoop dat de kijkers er ook zeker iets aan over hebben gehouden. En ook denken, wij moeten inderdaad iets gaan doen met het automatiseren van taken en processen. Dank jullie wel, heren. Goed, dan gaan wij over tot de afsluiting van dit webinar. Het is tijd om het jaar ook af te gaan ronden. Dit was de laatste Legal IT Talks van 2021. In 2022 zijn wij uiteraard gewoon weer terug. En wel op dinsdag 11 januari. En dan gaan we het hebben over, Bart noemde het net al even. We zijn inmiddels allemaal wel redelijk behendig in Teams. Maar we gaan het daarom dus wel nog even extra hebben over digitaal vergaderen en elkaar digitaal ontmoeten. Bijzondere gast in deze sessie. Wij doen dit webinar gaan we organiseren in samenwerking met Microsoft. Dat betekent dat Michel Bouwman van Microsoft gaat aanschuiven. Hij is expert in Teams en digitaal ontmoeten, zowel op het technisch vlak als op het cultuurvlak. Hij kan daar onwijs veel en heel interessant over vertellen. Dus dinsdag 11 januari, inschrijven kan al op onze website lexim.nl bij het evenementenoverzicht. En uiteraard als u geabonneerd bent op onze nieuwsbrief, dan ontvangt u de uitnodiging voor dit webinar vanzelf. Zoals in de introductie al benoemd, er volgt nog een linkje in uw mail met voor de opname, om het nog even terug te kijken. Deel die ook gerust met uw kantoorgenoten ter lering, inspiratie en vermaak. Dank voor het kijken. Ik wens u, want wij zien elkaar waarschijnlijk niet meer voor het einde van het jaar, maar alvast hele fijne feestdagen en een heel goed uiteinde. En graag tot de volgende Legal IT Talk. Tot ziens.
Wilt u meer weten over de in deze podcast besproken oplossingen? Ga naar www.lexim.nl of e-mail naar info@lexim.nl. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende uitzending.